Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag hebben we twee gasten die ons gaan vertellen over het Stadsarchief Amsterdam, dat deze maand 175 jaar bestaat. Dat is nogal wat. Eerste gast is Migiza Victoriashoop, hoofdcollecties van het Stadsarchief. En ook aan tafel is aangeschoven Jan de Klerk. Hij gaat ons alles vertellen over de tentoonstelling Amsterdam in vuur en vlam. De uitvindingen van Jan van der Heijden. Migiza en Jan, welkom.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Allereerst over jullie. Wat doen jullie bij het Stadsarchief? Wat zijn jullie werkzaamheden?
Ja, nou, ik ben hoofdcollecties binnen het Stadsarchief. Dat doe ik sinds november 2022, dus nog niet zo heel lang. En in die rol ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor wat er verworven wordt aan archieven en collecties binnen het Stadsarchief. Ik ben ook verantwoordelijk ervoor dat het materiaal natuurlijk goed verzorgd wordt en gepreserveerd en gerestaureerd als dat natuurlijk nodig is. En een andere poot waar ik ook nog voor verantwoordelijk ben, als die archieven en collecties binnenkomen, willen we ook dat die toegankelijk en vindbaar gemaakt worden voor de mensen in de stad, maar ook ver daarbuiten. Dus dat de toegankelijkheid eigenlijk geregeld wordt. Dat was een hele lange tijd, ging dat vooral over analoog materiaal, maar tegenwoordig ook steeds meer over digitaal. Dus dat is eigenlijk waar ik me vooral mee bezig hou.
Oké, nou, dat lijkt me een hele opgave. Hoe dat gebeurt, daar gaan we het straks wel eventjes over hebben. Jan, wat doe jij?
Ja, ik werk op de afdeling verwerving. Verwerving van particuliere archieven en collecties. Dus het gaat niet om de zaken die vanuit de gemeente worden overgebracht, maar echt om zaken, ja, bedrijven, instellingen, privépersonen. Dat is eigenlijk heel erg breed wat er bij ons binnenkomt. Dat kunnen foto's zijn, tekeningen, grotere archieven, audiovisueel materiaal. Ja, eigenlijk, ja, voor de hele breedte komt het bij onze afdeling terecht. Ik heb drie collega's en ja, wij zorgen ervoor, we hebben oordelen het aanbod en kijken wat er dan interessant is voor onze collectie.
Ja, nou ja, leuk en bijzonder. En het is een grote collectie, want jullie bestaan dus deze maand, als ik het goed begrijp, 175 jaar. Dat is nogal wat.
Ja, ja, zeker. Ja, het is bijzonder inderdaad om het gevoel te hebben dat je, ja, in een hele lange traditie staat eigenlijk van, ja, van mensen. Het begint dan eigenlijk in 1848 met Pieter Scheltema als eerste archivaris die wordt aangesteld.
Hoe wordt die genoemd?
Ja, in de Fondsman. Piet Perkament, inderdaad. Ah. Ja, dat is altijd een mooie bijnaam die hij heeft gekregen. Hij hield zich ook in eerste instantie bezig met die perkamenten. Want eigenlijk, hij was natuurlijk, hij begon, er was nog geen archiefinstelling zoals we die nu kennen. Hij moest allerlei zaken tevoorschijn halen. En een van de dingen waar hij ook wel bekend mee geworden is, wat de, ja, aanleiding is geweest voor die aanstelling, is dat hij de perkamenten die in de ijzige kapel werden bewaard in de Oude Kerk, daar waren de vroegste documenten van de stad Amsterdam, die heeft hij bestudeerd en geïnventariseerd.
Daar is hij zelf mee begonnen?
Zelf mee begonnen, ja, klopt. Ja.
En op een gegeven moment heeft de gemeente of Amsterdam had daar ook wel oren naar, begrijp ik.
Ja, dat was wat aarzelend. Hè? Hij was al een paar jaar bezig, maar op een gegeven moment, toch in 48, dachten ze, nou, moeten we hem toch maar een. Ze dachten eerst, nou, dan, als alles geïnventariseerd is en beschreven, dan zijn we klaar. Maar langzaam maar zeker groeit het besef dat je toch wel een archivaris moet hebben, of meerdere. En ja, sindsdien is het alleen maar gegroeid, het archief.
Ja, misschien ook omdat de gemeente zelf ook dingen produceert en ook wel wil weten wat ze hebben geproduceerd. Er kunnen nog wel eens probleempjes over komen.
Ja, het is ook het geheugen van de stad natuurlijk.
Precies. Ja, ja. Nou, en
ja, en het mooie daarin, dat vind ik ook zo bijzonder aan de afdeling waar collecties, hè, waar Jan en ik dan bij zitten, is dat die gemeentelijke kant waar je net aan refereerde, daar hebben we gewoon heel simpelweg de archiefwet voor, die voorschrijft dat het materiaal dat door overheden geproduceerd moet worden, dat voor een deel in ieder geval ook voor de eeuwigheid bewaard moet blijven. Maar aan de particuliere kant, daar is eigenlijk niet echt iets voor voorzien. Dus het is heel mooi dat wij al 175 jaar eigenlijk proberen die kant die niet afgedekt is door wet en regelgeving, maar wel onderdeel uitmaakt van cultuur, het geheugen van de stad, dat we daar ons al heel lang voor inzetten om dat ook te bewaren.
Ja, en hoe heeft dat zich ontwikkeld in die 175 jaar?
Poeh, hoe lang heb je? Yeah. Nou ja, het is wel mooi om te zien, vind ik zelf, hè, hoe het type materiaal veranderd is. En nou, Jan die begon net al over de perkamenten, waar Piet Perkament ooit mee begonnen is. En dat zie je over de jaren heen. Hè, zijn we ook wat vluchtiger materiaal gaan verzamelen. Denk aan de pamfletten, waarvan we op een gegeven moment gezegd hebben van, nou, daar zit ook natuurlijk een stukje cultuurwaarde aan.
Wat bedoel je met pamfletten?
Nou ja, we hebben mooie pamfletten die bijvoorbeeld de oproer om de haring in de stad hebben weergegeven. Nu ontschiet de naam even wat die precies is. Maar dat is natuurlijk iets wat op een moment heel snel gebeurt. Hè? Waar tekeningen van zijn gemaakt die verspreid zijn door de stad in pamfletvorm. Dat geeft een bepaalde tijdsgeest weer, hè? Hoe kort die dan ook is. Maar als we nu terugkijken, zijn we alleen maar heel blij dat dat als materiaal natuurlijk ook verzameld is. Want we hebben nu gewoon visuele weergave van wat daar dus eigenlijk heeft plaatsgevonden. En als je dat terugtrekt naar vandaag de dag, hè, wat is ons vluchtig materiaal nu? Ja, dat zijn toch wel wat we in onze broekzak hebben zitten. Hè? De Instagram-accounts, de Twitter-accounts. Ja, dat is allemaal materiaal die iets vertelt over wat de mensen boeit, wat bij de mensen speelt. En dat wordt op die manier geuit.
Ja, want dus er is heel veel bewaard in die 175 jaar. Ook, waar ook onderzoek volgens mij naar gedaan wordt natuurlijk, vanuit de stad. Ja, dat is mooi. En het wordt ook tentoongesteld bij jullie. Dat is natuurlijk ook belangrijk om het te laten zien, zoals je nou al zei, van hoe maak je dat doen. Maar goed, ook die archieven van de gemeente zijn wel belangrijk. En dan heb ik het ook even natuurlijk over mensen zijn geïnteresseerd waar ze vandaan komen. Hè? Wie hun voorouders waren. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen die bij jullie gebeurt.
Ja, zeker. De genealogische bronnen natuurlijk.
Ja. Wordt dat veel gebruikt? Wordt dat veel gevraagd?
Ja, ik denk, nou ja, door programma's als Verborgen Verleden heeft dat natuurlijk een enorme boost gekregen. En nou ja, kijk, het mooie is, hè, dat voor heel veel mensen is er niet zo heel veel bewaard gebleven over hun familiegeschiedenis. Hè? Niet iedereen is natuurlijk in de gelegenheid om allerlei materiaal van hun opa, oma, van zichzelf te bewaren en ook door te geven aan een volgende generatie. Maar dan is het heel mooi, hè, als een personeelskaart van jouw opa die bij de NDSM heeft gewerkt, dat die nog terug te vinden en dat daar een fotootje bij zit. En weet je, zo'n naam, dat krijgt opeens, dat wordt concreet, hè? Er gaat een beeld vorm zich. En dat is, ja, ik vind dat het allermooiste eigenlijk, als je dan, hè, die mensen die daar naar op zoek gaan, hoe die mensen dan geëmotioneerd raken, yeah, door zo'n personeelskaart of een naam van een voorouder die in een register staat. Ja, dan denk ik van, maar dat zijn de momenten waar je het eigenlijk voor doet. Hè? Dat zijn de concrete momenten waarop de mensen zich verbonden zien met een stukje geschiedenis van de stad.
Ja, dat denk ik ook. Want 16 april, volgens mij, was de open dag. Toen heb jij volgens mij ook gesproken met Job Cohen. Die heeft ook gekeken naar zijn verleden. Klopt dat? Hoe was dat?
Ja, klopt. Ja, nou ja. Kijk, Job Cohen, sowieso al de persoon. Dat is een jeugdicoon. Hij is natuurlijk burgemeester geweest. Dus ik was totaal niet zenuwachtig om met de beste man te praten. Maar ja, het is geweldig. Kijk, het mooie is dat hij natuurlijk, daar was hij overigens heel bescheiden in, hoor. Maar hij heeft natuurlijk best wel veel betekend voor het stadsarchief. En ook de locatie, hè, de Basel, het pand waar we nu in zitten, dat we daarin ook echt terecht zijn gekomen. En hij heeft toch ook wel, hij vindt vast dat ik hem dan te veel eer aandoe, maar hij heeft wel aan de basis gestaan van de stappen die gezet zijn, de eerste stappen die gezet zijn rondom digitalisering. Hè, dat hij wel dacht van, nou, het is misschien wel goed dat we ook gaan nadenken hoe we op die poot de ontwikkelingen kunnen gaan inzetten. En dat hij natuurlijk wel ook samen met de gemeenteraad natuurlijk uiteindelijk wel tot de beslissing is gekomen van nee, er moet geld komen, zodat het stadsarchief in dit mooie pand gehuisvest kan worden. En natuurlijk ook het publieksconcept, hè? Want we zitten natuurlijk hier heel mooi aan de Vijzelstraat. Een locatie waar veel verkeer voorbij komt. Hoe mooi is het dan dat je daar ook een ruimte kan hebben waar men naast de depots ook het materiaal in de vorm van tentoonstellingen tentoongespreid kan zien. Café de Basel wat er is, dus men kan ook gewoon lekker daar zitten voor een kopje koffie. Dus ja, dat hebben we toch wel aan hem onder andere in ieder geval te danken.
Ja, dat is mooi, want jullie zitten inderdaad in de Basel. Hè? Dat is een bekend pand in Amsterdam. De Basel, volgens mij de architect die het heeft ontworpen. Hè? Want hoe is dat ontwikkeld? Het was eerst een bank.
Ja, een Nederlandse handelsmaatschappij inderdaad. En dit was natuurlijk een enorm groot pand. Ja, je ziet ook aan alles straalt ook luxe uit eigenlijk van binnen en van buiten. Het was ook een hele koloniale instelling natuurlijk. Dat zie je ook aan alle kanten nog aan het pand zelf. En het is ook een heel groot gebouw ook midden in de stad eigenlijk. Er zijn heel veel huizen voor afgebroken natuurlijk om dit pand neer te zetten.
Wanneer is dat ongeveer neergezet?
Ja, tussen 1919 en 1926. Ja. Dat is de bouwtijd. Ik vind het een hele mooie manier dat, kijk, een deel van de functie is natuurlijk bewaard gebleven. Namelijk bewaren van bijzondere of kostbare zaken. De schatkamer wordt nu ook gebruikt bij ons voor presentaties. Aan de andere kant is het natuurlijk van een heel gesloten gebouw eigenlijk een heel open gebouw geworden. Maar het blijft soms nog, je ziet soms mensen aarzelen op de stoep, kunnen we hier wel echt naar binnen? Dus er zijn nu ook grote borden, kom vooral naar binnen. Maar je zit met de architectuur van een pand, dat speelt toch mee in hoe je als instelling inderdaad...
Ja, het was nogal een imponerend gebouw. En dat was ook de bedoeling, volgens mij.
Dat was uiteraard de bedoeling, ja.
Ik heb me laten vertellen dat het lagere personeel nooit op de bovenste verdieping mocht komen.
Toen de ABN-mensen later zeiden inderdaad, dat was het meer voor de directie voorbehouden inderdaad. En we hebben het bodenplein, dus daar stond de bode die dan achter een marmeren... receptie. En daar mocht je dan melden. En dan kon je misschien met iemand converseren in zo'n aparte kamer. Nou, het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik.
Maar het is een fantastisch gebouw met hele mooie kamers. Ook boven met vergaderkamers. Ja. Dus ik ben er geweest. Dus dat is echt heel erg mooi. En jullie gebruiken ook de oude bankgeruimtes eigenlijk. Mm-hmm. De kluis onder andere.
Ja. Ja, die kluis is eigenlijk een vaste presentatie, dus een schatkamer. Daar zijn eigenlijk het verhaal van Amsterdam wordt daar verteld in
zo
een
heet die
objecten.
Ook, de schatkamer.
Ja, de schatkamer, ja, klopt. Daar is ook ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Dat zijn vaak zaken die te maken hebben met verwervingen. Dat kan er heel mooi kunnen er tentoongesteld worden. Pas bijvoorbeeld Kunst en Sociëteit de Kring, wat daar een expositie vanwege het overbrengen van het archief en het jubileum. Van Ege is recent gezien geweest. Nou, eigenlijk doen we daar wisselende tentoonstellingen in, wat kleiner van schaal. En dan hebben we ook nog een grote expositieruimte. En daar zijn eigenlijk 3 à 4 tentoonstellingen per jaar te zien. En dan kunnen we wat groter uitpakken. Dus dat is, heeft ook de goede klimatologische omstandigheden en licht. En dat is onze expositieruimte eigenlijk.
Ja. Nou, daar gaan we het zo over hebben wat daar op dit moment is. Mm-hmm. Ik heb me ook laten vertellen dat toen het gebouw gebouwd werd, het was nogal vrij hoog volgens mij, mm-hmm. dat in ruil daarvoor daar de burgemeesterswoning daarvoor is verkregen door de gemeente.
Ja, dat klopt. Dat wist Job Cohen ook heel goed te vertellen tijdens, tijdens de open dag. Dat is natuurlijk gewoon een onderlinge afspraak die gemaakt is, hè, want het pand is vrij hoog. Dat draagt ook bij aan het imposante gevoel dat het uitstraalt. Dat pand mag zo hoog gebouwd worden, omdat inderdaad toen is afgesproken, de Amtswoning, die betalen wij dan eigenlijk, om even heel plat te zeggen.
Ja. Dus we hebben er veel profijt van.
We hebben er heel veel profijt van. En kijk, met de ogen van de dag van vandaag, dan kijken we daar misschien een beetje fronsend op neer. Is dat dan wel helemaal zoals het zou moeten? Maar goed, dat zijn wel de smeuïge verhalen die je dan kan vertellen en op kan reflecteren en denken van nou, we zijn in ieder geval wel een stuk vooruit gegaan in hoe we met dit soort zaken omgaan.
Ja. Het is een heel mooi gebouw. Jullie zitten erin. Ik bedoel, er zijn kantoren in. Er zijn archieven in de kelder volgens mij.
Ja, onder andere en ook naar boven toe.
Ja. Oh, die zijn ook naar boven. Ja. Oké, want Ik ben er vroeger wel veel geweest. Maar volgens mij passen niet alle archieven meer in het gebouw, klopt dat?
Nee, met 175 jaar dijen erg uit. Dus we hebben ook onderhand zo'n 60 meter, kilometer ruim aan archiefmateriaal staan. Ja. En dat is verdeeld over twee locaties. Hè. De Basel, zoals je het pand net aanhaalde. Maar we hebben ook een locatie in Amsterdam-Noord staan. Die is sinds 2019 is dat pand betreden. En daar zit zo'n tussen de 30 en 40 kilometer aan archiefmateriaal. Ja. Dus dat hebben we zo verdeeld over twee locaties, inderdaad.
Hey, en jij bent verantwoordelijk om het zichtbaar te maken, om het toegankelijk te maken. Hoe doen jullie dat voor het publiek?
Ja, het toegankelijk maken, dat doen we voor analoog en digitaal materiaal. En nou ja, je kent de term misschien wel de inventaris, via welke je eigenlijk de structuur van een archief kan zien. En ook kan zien welke individuele stukken er in een archief zitten. Dus dat is eigenlijk de meest bekende manier, denk ik, die men weet van hoe archieven toegankelijk gemaakt worden. Maar we hebben natuurlijk ook een enorme digitaliseringsslag doorgemaakt. En daar zitten we eigenlijk nog steeds middenin. Hè? Dus we proberen ook te kijken hoe je daarin mee kan komen in de manieren waarop mensen zoeken. Dus denk bijvoorbeeld aan de zoekbalk. Dat betekent dus dat je veel meer op basis van metadata, van zoektermen, dat archief ook moet gaan ontsluiten.
Via internet, hè?
Via internet, ja. Dus dat kan allemaal via de website. Ja. Kun je het materiaal opzoeken. We proberen natuurlijk ook te kijken, want analoog materiaal, het nadeel tussen aanhalingstekens daarvan is dat je wel naar een locatie toe moet waar dat materiaal ook zit. Nou, we hebben heel veel gedaan in de afgelopen jaren om ook dat analoge materiaal juist te digitaliseren, zodat je eigenlijk vanaf je computer, je luie stoel, het materiaal kan bekijken. Je vindt dus ook steeds meer online terug. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de beeldbank, waar je gewoon foto's af kan struinen zonder dat je per se naar het archief toe hoeft.
Ja, want dat is het andere. De beeldbank, dat zijn foto's die in jullie archief zitten. Ontzettend leuk om daar eens te grasduinen. Ontzettend oude foto's ook, hè, vanaf het begin van de fotografie zo'n beetje. Van Amsterdam.
Ja.
En wordt daar veel van gebruik van gemaakt?
Nee, absoluut. Kijk, en die foto's, het zijn niet alleen foto's, maar ook tekeningen, prenten, kaarten. Eigenlijk in 1874 komen er foto's in het stadsarchief binnen. En dan eigenlijk in 1877 wordt besluit genomen om een topografisch-historische atlas op te richten. En dat betekent eigenlijk dat het idee was ook dat je toch Amsterdam moest vastleggen op beeld. En of je moest kijken hoe Amsterdam in het verleden was vastgelegd op beeld. En toen is eigenlijk bewust begonnen met het verzamelen van cartografie, van tekeningen, prenten, die eigenlijk een beeld geven van Amsterdam door de eeuwen heen. Later in de 20e eeuw zijn er allerlei zaken bijgekomen, zoals de tekenopdracht en de documentaire fotoopdracht, waar eigenlijk het archief actief een opdracht uitschreef om de stad in beeld te brengen. Dus eigenlijk vanaf het eind van de 19e eeuw is er altijd is dat beeld van Amsterdam is constant aangevuld.
Hoe gebeurde dat? Elk jaar? Of werd dat gedaan?
Elk jaar. Dus de fotoopdracht vanaf 1972. Okay. En de tekenopdracht uit mijn hoofd uit 1926. Dus ieder jaar werden een aantal kunstenaars, tekenaars, fotografen gevraagd om opdrachten in te leveren. De stad in beeld te brengen. Ja.
Dus vanaf 1972 hebben jullie de stad in beeld gebracht?
Nee, dat begint zo heel erg langer voor. Okay. Maar dan wordt het actief gedaan. Ja. Er worden ook echt opdrachten uitgeschreven.
Ja, want ik heb wel eens een mooie tentoonstelling gezien van Israëls. En die fotografeerde volgens mij ook. Of vergis ik
Breitner, nou? Denk ik. Breitner. Ja, klopt. Ja. Nee, vergis klopt. Tijdgenoot. Nee, ja. Nee, zeker. Nou, dat zijn dus ook, er zijn allerlei aankopen gedaan. Breitner, inderdaad, die daar hebben we een groot archief. Heel bekend is natuurlijk Jacob Oli, fotograaf. Dat is al in 1956 al bij ons naar binnen gekomen. Dat is een prachtige bron voor het laat 19e eeuwse Amsterdam. Daarmee is het ook niet alleen een beeld van Amsterdam, maar het zijn natuurlijk ook museale collecties. Hè. Je kan op allerlei manieren naar die dingen kijken. Natuurlijk ook kwalitatief. Hoe zien die foto's en tekeningen eruit? Wie zijn ze gemaakt? Er zijn allerlei eigenlijk onderzoeksvragen die je kan stellen aan deze collectie.
Ja. Ja, ontzettend leuk. Nou, een ander iets, daar heb ik toevallig zelf aan meegewerkt, zijn de bouwdossiers. Ja. Die kan je ook opvragen. Nou, niet alles. Dat mag ook niet, maar daar wordt denk ik ook veel gebruik van gemaakt.
Dat absoluut.
Is
ja,
echt, dat is belangrijk. Als je je huis wil verbouwen, dan moet je een bouwtekening hebben.
Ja, ja, er wordt wel eens gezegd, volgens mij zijn de bouwdossiers, de bouwtekeningen en de omgevingsvergunningen zijn een van de meest opgevraagde stukken bij de archiefinstelling. Dus nou ja, goed, we hebben als stadsarchief ook wel echt een inspanning geleverd om die zo goed mogelijk en zoveel mogelijk digitaal beschikbaar ook te stellen. En in ieder geval doorzoekbaar te maken.
Ja, nou ja, goed. Ik heb daar toevallig zelf aan meegewerkt in het verleden. Het digitaliseren van de bouwdossiers. En dat is heel belangrijk dat alles erop komt te staan. Want er mag geen tekentje mag er weggelaten worden vanwege juridische consequenties. Dat is inderdaad een heel gedoe. Nou, doordat je ze digitaal kan opvragen, kan je ze ook weer printen of plotten eigenlijk, want het zijn grote tekeningen vaak. Mm-hmm. En dan kan je ze weer gebruiken. Daar wordt inderdaad heel veel gebruik van gemaakt. Ja, leuk. Ja, en dan heb je de stad ook in beeld, hè?
Ja, ja, nee, inderdaad. Dat is ook een manier van de stad weergeven. Ja, ja, ja. En hele technische tekeningen vaak natuurlijk, maar dat is wel ook onderdeel ervan.
Hey, en die verwervingen, hoe doen jullie dat?
Ja, we krijgen eigenlijk dagelijks mails binnen of telefoontjes binnen van mensen die dus contact opnemen met de vraag van ik heb dit gevonden of dit is voor mij. Er zijn allerlei redenen waar mensen bij ons aankloppen. En het aanbod is eigenlijk heel erg wisselend. Dat kan gaan. We hadden een familiebedrijf en er zijn wat zaken overgebleven. Soms bieden mensen enkele losse stukken aan. Een boek, een foto, een print. Maar ook grote archieven. En soms gaat het ook over grote bedrijfsarchieven. Ik denk dat de Bijenkorf en Schiphol ook bij het stadsarchief een plek gevonden hebben. En dan verdelen we het werk eigenlijk een beetje onderling onder collega's. En dan wordt het natuurlijk altijd de vraag van, is het iets voor het archief?
Ja.
De eerste vraag die je altijd moet beantwoorden is het Amsterdams? En dat doe je dan wel met een zekere marge. Want bedrijven en instellingen die in Amsterdam gevestigd zijn, die vinden zich een soort van middelpunt vaak ook in Nederland. Dus je hebt ook al dingen buiten Amsterdam gedaan. Maar als je dat met ja beantwoordt, dan gaan we natuurlijk kijken naar hoe representatief is het. Vertelt het een verhaal? Nou, dan kunnen we daar dus eigenlijk, dan hebben we het daar met z'n allen over. En dan komt het wel of niet tot een verwerving.
Oké. Okay. Ja. En dat verwerving, dat daar moet je voor betalen of dat wordt geschonken? Of,
De meeste mensen schenken archieven. Krijgen ongelooflijk veel hele mooie stukken geschonken ieder jaar. En daar zijn we echt ontzettend dankbaar voor. Mensen vinden het toch ook belangrijk dat hun verhaal bewaard blijft. Voelen zich toch ook verantwoordelijk voor het historisch materiaal, wat soms ook eeuwen, of generaties tot hen gekomen is. En zo aankopen doen we ook wel, maar dat is heel sporadisch. Dan moet het echt een goede aanvulling zijn op onze collectie.
Ja, ja, iets wat je nog niet hebt.
Ja, precies. Ja.
Oké. Okay. Nou, we gaan straks nog even over de toekomst hebben, want dat is wel interessant, denk ik. Maar eerst gaan we het over de huidige tentoonstelling hebben. Mm-hmm. Amsterdam in vuur en vlam. De uitvindingen van Jan van der Heijden. En hij leefde van 1637 tot 1712. Nou, jij weet daar alles van. Want je hebt ook een heel mooi boek geschreven, Jan, met Erik Smits.
Ja, ja,
fantastisch. En Jan van der Heijden was een bijzonder persoon, mag ik wel zeggen. Klopt dat?
Absoluut, helemaal eens. Kijk, en dat is ook leuk dat aan deze tentoonstelling en publicatie ligt een verwerving ten grondslag. In 2019 kregen we de kans samen met het Amsterdam Museum om eigenlijk een hele mooie collectie aan te kopen. Met stukken van Jan van der Heijden en zijn zoon Jan van der Heijden de Jonge. Dat waren prenten, tekeningen, handschriften, een paar objecten, publicaties. Eigenlijk een heel mooie brede collectie. En dat is uniek, want daar komt niet zoveel materiaal van hem op de markt. Helemaal niet eigenlijk.
Even voor de duidelijkheid. Jan van der Heijden was schilder.
Ja.
Hij was uitvinder.
Ja.
Hij was organisator.
Ja.
En hij was ondernemer.
Ja, dat kan in de 17e eeuw. Hij is een heel veelzijdig man, was het inderdaad. Ja, hij wordt geboren in Gorinchem in 37. En dan verhuist zijn familie al vrij snel naar Amsterdam in 1646. Daar heeft zijn oudste broer een soort spiegel- en lijstenwinkel op de Dam. En als hij trouwt, dan geeft hij op dat hij schilder is. En we kennen prachtige schilderijen van zijn hand, landschappen, vooral stadsgezichten, ook wel stillevens, hele bijzondere werken eigenlijk. Heel gedetailleerde werken ook, die hangen in allerlei musea. Maar dan in 1669 blijkt hij ook heel andere talenten te hebben, want dan verzint hij, of dan maakt hij van Amsterdam een plan voor straatverlichting. En Amsterdam, moet u bedenken, is niet zo'n hele goed verlichte stad. Er staan wat lantaarns op strategische plekken en mensen wordt gevraagd om een lantaarn achter hun raam te zetten. Maar in zekere zin is het toch een hele donkere stad.
Het was gewoon gevaarlijk op straat.
Ja, gevaarlijk was ook een van de gevaren die werden benoemd, was het in de gracht vallen en dan verdrinken. Maar ook inbraken natuurlijk. Ja, als je weinig goeds in de zin had, dan kon je onder de mantel van de duisternis, kon je natuurlijk mooi door Amsterdam jezelf voortbewegen. Je was ook verplicht om een lantaarn bij te dragen 's avonds. Anders dan, als je dat niet had, dan was je zeker wat snode plannen in de zin. Ja.
Ja, nee, want daar heeft hij met zijn broer volgens mij, of met die straatverlichting, heeft hij een plan voor gemaakt.
Ja, de straatverlichting, dat doet hij nog niet met zijn broer.
Oh.
Maar hij maakt dat een plan en dan zegt hij tegen het stadsbestuur, ik denk dat er 2556 lantaarns in Amsterdam moeten komen. Die moeten dan 150 voet van elkaar vandaan staan, dat is ongeveer 42 meter. Als we dat nou doen met z'n allen, dan hebben we een goed verlichte stad.
Ja, en dat was revolutionair en dat wilde de gemeente ook.
Daar hebben ze een commissie voor benoemd en daar gingen ze het uiteraard over vergaderen, want zo gaat dat. Maar al vrij snel zijn ze toch enthousiast over dat plan. En dan eigenlijk in het najaar van 1669 worden de eerste 1800 lantaarns geplaatst. En dan is Amsterdam toch een hele goed verlichte stad als een van de eerste steden in Europa, op die schaal in ieder geval. En hij maakte eigenlijk ook het ontwerp, dus een paal met erbovenop een lantaarn eigenlijk gemaakt van metaal en glas. En de eerdere lampen waren gemaakt van hoorn. Als je een hoorn van een beest afschilt, dan krijg je een soort doorzichtig materiaal. Maar dat was allemaal niet zo. Ja, het was ook niet zo mooi doorzichtig. Dus het is ook een hele moderne manier van straatverlichting.
Nee, maar die lantaarns, die hebben ze zelf ook ontwikkeld.
Hij heeft het helemaal ontworpen, inderdaad. En daarna heeft hij het systeem vooral bedacht hoe het moet worden onderhouden. En hoe het moet worden. Ja, hoe de uitvoering is eigenlijk.
En hij is ook hoofduitvoering geworden, geloof ik.
Ja, klopt. Hij was de opzichter der stadslantaarns. Ja, daar kreeg hij ook een behoorlijk salaris voor ieder jaar. Dus dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Ja.
Maar dat vond hij niet genoeg, want de tentoonstelling gaat in vuur en vlam, Amsterdam, over zijn uitvindingen wat betreft het blussen van branden.
Ja, kijk, dat is natuurlijk daar is hij nog bekender om geworden, denk ik. We moeten bedenken dat het blussen van branden in Amsterdam ging met emmers. Leren emmers stonden verspreid over de stad opgesteld. We moeten bedenken dat dat dus bijna 14.000 waren, halverwege 17e eeuw. Als er brand was, dan werden die emmers tevoorschijn gehaald en probeerden men zo'n brand te blussen. Nou, dat was natuurlijk ongelooflijk lastig. Verder waren er grote haken waarmee panden omver werden getrokken om een soort brandgang te creëren. En er waren zeilen die kon je over andere huizen spannen en nat houden. En dan hoopte dat het vuur er niet over zou slaan. Maar in zekere zin was het een soort van gecontroleerd laten uitbranden eigenlijk.
Ja, en niet één huis, maar hele stukken stad gingen neer.
Ja, absoluut. Brand was een ontzettend groot gevaar in de stad, vroegmoderne stad.
Ja.
Een van de bekendste branden was brand in het stadhuis van 1652. Dat was echt dat stond nog in het geheugen, gift van iedereen. En dan eigenlijk een paar jaar na die stadhuisbrand komen de eerste brandspuiten. En die zijn nog niet door Jan van Heijden gemaakt. Het lastige van die brandspuiten waren ze heel groot en heel log. En ze hadden een vast spuitstuk. Dus er was nog geen brandslang, maar een soort vast spuitstuk op de spuit gemonteerd. En dan rond 1670, 71, met Nicolaas van der Heijden, zijn broer, vindt Jan van der Heijden de brandslang uit. Gemaakt van zeildoek en van leer. En dan wordt het dus eigenlijk, krijgen we dan de moderne brandspuit. Wordt dan ontwikkeld eigenlijk.
Ja, die heeft hij samen met zijn broer uitgevonden.
Ja. Ja.
En ook meteen gepusht of gepromoot, zullen we maar zeggen, bij de gemeente.
Ja.
En die hebben, want er waren concurrenten, wat je net zei, er waren wat oudere dingen, wat oudere spuiten die vrij log waren.
Ja.
En die hebben ze toch aangeschaft.
Ja, maar het wordt wel breed gedragen, die nieuwe uitvinding. Want in 1673 is eigenlijk de eerste brand waar die brandspuit wordt gebruikt. En dan staan er al verschillende brandspuiten. En ze hebben al heel veel geprobeerd. En het lukt eigenlijk allemaal niet. En dan komt één zo'n Jan van Heijden brandspuit ten tonele. En die lukt het eigenlijk om gewoon zelfs een paar houten schuren te redden. Waarvan iedereen al had aangenomen dat ze dat je ze kon afschrijven. Dus het wordt wel breed gedragen in de stad. Men ziet wel dat dat echt een goede uitvinding is.
Ja, dus en even voor het beeld. Er ontstaat dus echt een slang die flexibel is, ja. Die lang is. Die op heel veel plekken bij de brand kan, veel meer dan eerder. Waardoor er inderdaad veel minder verloren ging. En Jan van Heijden was ook erg... Hij was erbij bij die brand op het stadhuis.
Klopt.
Dat heeft volgens mij erg veel indruk op hem gemaakt.
Ik denk het ook, ja. Ja, nog even over die brandspuit. Wat je kan doen is de binnenaanval. Dus je kan de brand bestrijden bij de bron zelf. Dat is echt heel belangrijk, inderdaad. En wat hij dan vervolgens doet, is in 1690, inmiddels met zijn zoon Jan van Heijden de Jonge, schrijft hij eigenlijk een heel mooi boek. En daarin blikt hij terug op die ontwikkeling van die brandspuit. Hij beschrijft dan 79 branden die tussen 1652, de stadhuisbrand, en 1690, jaar van publicatie, hebben plaatsgevonden in Amsterdam. En die 79 branden is een prachtige bron voor de geschiedenis van Amsterdam. Want het is niet alleen een opsomming van hier was brand, daar was brand. Nee, er wordt ook verteld hoe dat dan ging. Waar die branden ontstonden, hoe ze zich ontwikkelden. Wat de afloop was, hoeveel schade er was na afloop. Maar het is natuurlijk ook een soort... van die branden, eigenlijk van die 79 branden, illustreert hij er dan 15.
Ja.
En die prenten zijn heel erg bekend geworden. En die prenten zijn ook allemaal voortekeningen, voorstudies voor. En die staan centraal eigenlijk ook in onze tentoonstelling.
Ja. Ja. Want wat kunnen we daar zien? Precies, die prenten, een aantal van die prenten in ieder geval.
Alle prenten uit het brandspuitboek, met zoveel mogelijk, er zijn er nog meer, maar zoveel mogelijk voortekeningen die we bij elkaar konden brengen. En dan proberen we dat verhaal opnieuw te vertellen. En het is wat we wel hebben gedaan ook, is gekeken. Kijk, Jan van Heijden is maar één bron en hij wil ook heel erg graag zijn eigen brandspuit promoten. Dan moet je altijd een beetje oppassen. Ik ben historicus, ja, één bron is eigenlijk geen bron. Dus we hebben ook wel gekeken of we dat naast wat stedelijke administratie konden leggen. En het notarieel archief hebben we gezocht naar branden die Jan van Heijden beschrijft. En het leuke is toch, als je al die meerdere informatie naast elkaar legt, dan kom je toch langzaam maar zeker, kom je wel... tot de conclusie dat Jan van Heijden toch eigenlijk wel een heel erg betrouwbaar beeld schetst van zijn ontwikkeling, van zijn brandspuit.
Ja, want dat brandspuitenboek, is hier een uitgave, Amsterdam in vuur en vlam, hè? Ja. Dat heb jij medegeschreven.
Ja, samen met Erik Smits.
Ja. Daar staat, dat is eigenlijk een, dat brandspuitenboek, klopt dat een beetje? Is dat de vertaling of is dat jullie... hoe heb je het gemaakt, laat ik het zo zeggen?
We zijn uitgegaan van de 15 branden die geïllustreerd zijn. Ja. Dus dat zijn de branden waarvan prenten zijn. Soms zijn er 2 prenten per brand. En dan zijn we eens gaan kijken, waar is dat nou precies in Amsterdam? Soms was de locatie bekend. Soms wel grofweg de locatie, maar niet het precieze huis bijvoorbeeld. Dus in een aantal gevallen zijn we... in staat geweest om precieze locatie, het huis ook te identificeren, maar soms ook de bewoners. In een aantal gevallen, een prachtig voorbeeld is de Lauriergracht, bijvoorbeeld een suikerbakkerij. Daarvan ontdekten we ook de eigenaar, Jan van Veldenstein. En dan vind je in het notarieel archief, dat is dan zo'n prachtige vondst, dat de buren een jaar na de brand een verklaring afleggen. En dan zeggen ze ook hoe Jan van Veldenstein naakt zonder broek aan zijn huis wegvlucht. En zijn vrouw met de kleding van de meid aan. Nou, dat soort kleine details zijn natuurlijk heel fascinerend
te lezen. En dat is dus helemaal beschreven in dat boek, deze brand. Ik bedoel, het is heel... de Gruber eigenlijk natuurlijk. Ja. Maar hij heeft het fantastisch, want het is natuurlijk een enorm goede tekenaar.
Ja.
Hij heeft dat natuurlijk fantastisch in beeld gebracht.
Ja, ja, en hij is iemand die stelt zijn kunst eigenlijk in dienst van zijn uitvinding. En dat is het interessante. Op zijn schilderijen is dus... van zijn overgebleven schilderijen is geen brandspuit te bekennen. En het grootste deel van zijn tekeningen en prenten die hij heeft gemaakt... hebben dus wel met die brandspuit te maken. Dus dat is zo... ja. Die tentoonstelling bij zijn spreken schrijft zichzelf een beetje, want je hebt gewoon heel erg veel materiaal.
Je hebt veel materiaal en het is dat brandspuitenboek was ook een soort promotie, een soort marketingboek, want hij wilde het ook verkopen naar andere steden. Dat heeft hij ook gedaan, volgens mij.
Ja.
Dus hij stelt inderdaad zijn kunsten in dienst van zijn eigen product.
Ja, klopt.
En ook hoe... wat het voordeel is geweest bij die specifieke branden, volgens mij, van die brandspuit. Ja.
Nee, die branden zijn heel erg... Die zijn niet toevallig gekozen. Het zijn verschillende soorten branden. Dus bijvoorbeeld een brand in een heel dicht bebouwd gebied. Elandschacht bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Waar heel veel leerlorierijen en andere huizen in brand vliegen. Dat is een heel dicht gebouwd gedeelte in de Jordaan. Dat is een andere brand dan bijvoorbeeld zo'n brand op het Waalseiland, wat echt een wooneiland was. En hij laat eigenlijk allemaal verschillende soorten branden zien.
Juist om aan te tonen dat het overal gebruikt kan worden.
Ja, precies. Ja. Zelfs bij hele strenge vorst, een prachtig voorbeeld van 1683. Een van de strengste winters van het millennium. Het vriest zo hard dat dus mensen zelfs met de arreslee vanaf Friesland naar Amsterdam kunnen komen. En dan is zijn nieuwe brandspuit al volop in gebruik. En iedereen breekt de brand uit. En dan, ondanks dat het een enorme heftige brand is, is eigenlijk vrij snel die brand al geblust. En ondanks dus dat het heel erg hard vriest. Dus dan vriest de brandspuit wel aan de buitenkant, maar het water zelf blijft gewoon stromen. En de brand wordt vrij snel geblust.
Ja, want door die slang konden ze ook het water gewoon direct uit de grachten halen. Klopt dat?
Klopt, ja. Ja. Dat ging dus, vroeger moest het al met een soort rij emmers. En hier heb je eigenlijk wat je hebt, is een schraagzak. En dat is een soort zak die langs de waterkant wordt geplaatst. Daarin worden de emmers ingeworpen. Maar je hebt dus inderdaad met een slang eigenlijk naar de brandspuit getransporteerd. Je hebt dus veel minder mensen nodig die emmers aan elkaar doorgeven.
Wordt gepompt.
Er wordt ook, later komt er ook een versie waarbij het direct uit de gracht opgepompt wordt.
Ja, inderdaad. Okay. Ja. Ja, want dat kan je ook zien in de tentoonstelling, want er staan ook brandspuiten.
Ja, er staat dus één brandspuit, waarvan wij redelijk zeker zijn dat dat een van de oudste brandspuiten is die in Nederland bewaard is. Toch uit de 17e eeuw waarschijnlijk. Ik moet bedenken dat toen in 1891 de brandweer had een heel pakhuis vol met brandspuiten. Jan van Heijden brandspuiten. Die zijn toen allemaal afgedankt en verkocht voor oud ijzer en oud hout. En er zijn er één, is er bewaard gebleven. En die staat nu in het brandweermuseum in Heddevoetsluis.
Oké. Okay.
Ontzettend leuk museum. Moet iedereen vooral heen als ze ooit in de buurt zijn. En die hebben wij inderdaad als bruikleen gekregen. En dat maakt het wel tastbaar. Want je kan natuurlijk al die prenten en tekeningen zijn heel mooi. Het is een prachtig materiaal. Maar het is ook heel leuk om een echte brandspuit te kunnen laten zien.
Ja, dat is grappig. Ja, ja, want hij heeft het verkocht dus. Hè. Hij was een zeer ondernemend zakenman eigenlijk geworden. Ja. Met zijn zoon als laatst. Met zijn broer is het wat minder goed gegaan, geloof ik.
Ze hadden wat onenigheid, ja, klopt. Ja.
Nou ja, dat is geloof ik later wel weer in de minder geschikt.
Ja, klopt. Nee hoor, ze doen dat eigenlijk samen. Maar je ziet al vrij snel dat zijn zoon toch in dat familiebedrijf groeit eigenlijk.
Ja, want die brandspuit is nog heel lang gebruikt door Amsterdam.
Ja. Ja, eigenlijk tot in de 19e eeuw blijft die brandspuit en de brandweerorganisatie blijft ook bestaan. Er komt eigenlijk pas een eind aan als de stoombrandspruit in gebruik wordt genomen.
Ja, en die organisatie, dat heeft hij ook gedaan.
Ja.
Hoe zag dat eruit?
Ja, traditioneel waren de gildeleden verantwoordelijk voor het blussen van branden.
Gilden van de brandweermannen?
Nee, dat waren dus de gildes waar sjouwwerk aan, dus de bierdragers, gilden moeten we dan aan denken. En een aantal andere gildes waren dus sterke mannen. Ja, precies. Okay. Die waren gewend om zwaar sjouwwerk te verrichten. En zij waren op een gegeven moment ook degene die bij de oude brandspuiten, waar zij degene die verantwoordelijk waren voor het onderhoud en het brengen van de brandspuit naar de brand en het blussen van de brand. En Jan van Eijden die heeft een beetje een moeizame relatie met de gildeleden, want die vindt vaak dat ze niet zo goed hun best doen. Dan wordt zo'n brandspuit wel daarheen gebracht. Maar dan gaan ze ergens in een café zitten drinken. En dan eigenlijk pas als de brand zo'n beetje het café boven hun raakt, dan gaan ze eens beginnen met plussen. Dat is een beetje, je hoort dat soort, in zijn teksten hoor je daar af en toe wel wat frustratie over. Dus wat hij eigenlijk doet is, als hij rond 1680 dan die brandspuitorganisatie helemaal op de schop neemt, dan komt er een systeem van premies en boetes. Dus de eerste brandspuit die bij de brand is, die krijgt een premie uitgekeerd en een boete als je te laat bent.
Hoe zorgen jullie ervoor dat die brandspruiten snel bij de brand konden zijn?
Nou, om te beginnen door er gewoon heel veel te hebben. Dus Amsterdam is in de 17e eeuw ingedeeld in 60 burgerwijken. En iedere burgerwijk krijgt een brandspuit. Er worden ook brandspuiten geplaatst bij de haven. Dus brandspuiten op boten. Dus de blusboten eigenlijk. En vervolgens beschrijft hij heel duidelijk wat er bij iedere brandspuit aanwezig moet zijn. Er zijn hele mooie prenten bewaard gebleven. Met alle onderdelen die je moet, bij die brandspuit moet bewaren. Iedereen moet vooral heel erg goed weten wat hij moet doen in het geval van brand. Dat geldt ook nu nog bij goede oefeningen. Dus ieder jaar werd ik geoefend bij de beurs. En iedereen wist, als het goed is, precies wat hij moest doen.
En het werd onderhouden, dat was ook erg belangrijk.
Ja, je moest natuurlijk die brand, dat werd gecontroleerd of alles aanwezig was. Er moesten niet, er moesten bijvoorbeeld 2 fakkels zijn, om een voorbeeld te noemen. Als er 's nachts brand was, had je 1 fakkel bij de waterkant en 1 fakkel bij de brandspuit. Waarom? Ja, anders dan zag je niks. En dan was het, dan mocht het niet zo zijn dat de 1 fakkel ontbrak in dat huisje. Dan moest dat gewoon worden aangevuld. Dus daar wordt streng op gecontroleerd.
En daar was hij ook hoofd van, hij was daar verantwoordelijk voor.
Ja, hij was daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus we zien eigenlijk dat hij dan generale brandopzichter, of in ieder geval, hij krijgt die 2 taken. Hij was ook opzichter over die straatverlichting. En hij krijgt die opzichthoudersfunctie voor de brandweer, krijgt hij erbij. Ja.
Ja, want het was dus ook een enorm goede organisator.
Hij is ongelooflijk nauwkeurig in zijn beschrijvingen van wat er precies moet gebeuren. Ja, zeker bij die straatlantaarns moet ik altijd een beetje lachen. Want er staat er zelfs bij hoe je dan het spinrag van de lantaarns moet verwijderen. Ja. Ja, dat soort detail. En dat zie je dan toch ook terug in zijn kunsten. Dus ook in zijn tekeningen. Het is allemaal heel gedetailleerd. Heel erg goed uitgedacht eigenlijk.
Ja, dat wordt wel gezegd van zijn tekeningen of schilderijen. Ja. Elk steentje wordt getekend.
Ja, klopt.
Of het nou dichtbij was of veraf.
Ja, het is niet iemand van de hele spontane schets waar in één keer alles staat. Het is iemand van heel nauwkeurig kijken en heel nauwkeurig werken. Ja, klopt. Ja.
Nou, leuk. Ja, ik zou iedereen aanraden om daar eens te kijken. Zeker als je wil weten hoe het verleden met brand om werd gegaan in Amsterdam. Maar het is inderdaad een hele... Nou, ik ben verbaasd over wat deze man kon eigenlijk.
Ja, het is ook erg veel om te doen in heel leven inderdaad. Ja. Dat vind ik ook.
Maar hij is er volgens mij ook opgehouden met schilderen. In ieder geval van schilderijen toen hij al die extra banen kreeg. Klopt dat?
Nou, hij klaagt daar dan over in 1669 dat hij niet meer aan schilderen toekomt. Het is niet helemaal waar dat hij stopt met schilderen hoor. Okay. Hij heeft daarna zeker nog geschilderd. Hij is aan het eind van zijn leven zijn ook een paar hele mooie stillevens bekend. En hij... Waar een van de theorieën is ook dat hij dus door allerlei... Hij maakte ook kleine brandspuiten. Daarmee ging hij naar allerlei... die waren bedoeld voor landhuizen en zo. Nou, hij had ook een kapitaalkrachtig publiek in de vorm van het stadsbestuur Amsterdam. En daar zijn ook allerlei schilderijen van landhuizen bewaard gebleven. Dat zou kunnen zijn dat die twee met elkaar verband houden. Hè. Maar we zijn niet zo erg ingaan verder op de schilderkunst. Nee. Omdat dat bij ons de kunst. Er is 1 schilderij van Jan van Heijden te zien. Want we wilden 1 pars pro toto, eigenlijk 1 voorbeeld hebben van zijn werk. En dat is een prachtig schilderij van de Dam uit 1668. In gebruikneming van het Amsterdam Museum. Daar ben ik heel erg blij mee.
Ja. Ja, en jullie werken veel samen met het Amsterdam Museum.
Zeker, ja. Ja. Ja.
Okay. Gaan we eventjes naar het stadsarchief weer toe. En dan wel naar de toekomst. Hè? Want in het verleden zijn heel veel dingen bewaard, natuurlijk. Maar hoe gaan we nou de dingen van de toekomst bewaren, Mikasa?
Mikasa.
Ja, sorry, dat zit in mijn
hoofd. Nou ja, ik denk dat daarin toch wel de belangrijkste factor, zoals Jan eerder aangaf, hè, het moet representatief zijn voor de stad. Dat is ook nog wel iets wat we aan gaan houden richting de toekomst. Maar als je kijkt naar de collectie en je pakt dan het woord representatief, dat betekende natuurlijk in 175 jaar geleden wat anders dan wat het nu zou kunnen betekenen. Dus we zijn denk ik vooral op zoek naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling die je in de stad hebt gezien en die je vandaag de dag ook nog steeds ziet, dat je dat mee kan nemen. Dus ik denk dat we vooral naar een verbreding kijken. En als je dat dan wat concreter wil maken, hè, we zien dat de samenstelling van de stad, hè, in wat voor type mensen wonen er, dat die enorm veranderd is. Nou, die vinden ook andere dingen belangrijk dan we misschien gezien hebben in de afgelopen decennia en zeker in de afgelopen 175 jaar. Dus we willen als stadsarchief ook heel erg gaan kijken naar die mensen die in die stad wonen, werken en leven. Wat vinden zij nou eigenlijk belangrijk? Nou, je ziet heel veel bewegingen rondom community-archieven die aan het ontstaan zijn. Hè. Een voorbeeld daarvan is de Black Archives, denk ik, die heel veel verzamelt rondom de zwarte geschiedenis en de zwarte inwoners in de stad. stad, maar ook in de bredere omgeving.
Black Archives van Amsterdam of beide? Van
de Black Archives als community archief zelf. Okay, ze zijn in Amsterdam, Amsterdam-based zijn ze eigenlijk. Okay. Ze hebben aan de Zeeburgerdijk hebben zij een pand waar heel veel mooi materiaal in staat. Daar zoeken we graag de samenwerking mee op, want zij vertellen natuurlijk ook een deel van het verhaal van Amsterdam in wat zij verzamelen. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen kijken naar het buurtarchief in de Wildermanbuurt bijvoorbeeld. De Beach, die verzamelt heel veel rondom hoe die buurt nou eigenlijk veranderd is. Het onderwerp gentrificatie speelt daar een ontzettend belangrijke rol. Dus we proberen ook met die bril eigenlijk te kijken van, waar wordt er nou eigenlijk materiaal in de stad verzameld, gegenereerd, die interessant is voor dat bredere geheugen van de stad. Dus ik denk dat we daar vooral ook een verbreding in proberen te zoeken. Dan heb je het over onderwerpen, wat wordt er dan verzameld, maar ook naar type materiaal dat er verzameld wordt. 75 jaar geleden de perkamenten, we hebben het over de pamfletten gehad. Ik zou ook graag daarin zien dat je juist ook de digitale varianten van de vraag of dat dan archiefmateriaal is, dat is degene die de archiefschool doen dan waarschijnlijk nog wel even een vraag. Maar we zien wel dat dat een manier is waarop mensen materiaal aan het verzamelen zijn. De Instagram-accounts, de Twitter-accounts. Dus die ook een plekje eigenlijk te geven in de collectie van het Stadsarchief.
Dat lijkt me nog wel een opgave.
Dat
eigenlijk
is het zeker. Ik heb toen ik hier aan begon in deze functie, dan wist ik ook wel dat het ambitieniveau ontzettend hoog lag. Maar goed, weet je, kijk, je bent er om het geheugen van de stad te bewaren en veilig te stellen. Dan ontkom je er eigenlijk niet aan. En we moeten gewoon met elkaar gaan kijken hoe we dat gaan oppakken. En daar worden al voorzichtige stapjes in gezet. Social media archiving is niet per se iets heel nieuws. Alleen wil je wel gaan kijken hoe kan je dat ook echt onderdeel laten worden van het wervingsbeleid dat je hebt. Maar ook hoe ga je dat dan weer vervolgens toegankelijk maken voor de mensen. Want dat is uiteindelijk wel wat je probeert te doen. Verzamelen aan de ene kant.
Hoe zie je dat voor je? Ik probeer me dat voor te stellen namelijk.
Ja.
Hoe zou je...
Om een heel concreet voorbeeld aan te halen. We hebben onlangs een Twitter-archief verworven van een inwoner in Amsterdam. Dan heb je al qua materiaal of type of een objecttype heb je al iets anders in huis. Dus we zijn nu ook aan het kijken hoe we daar een mooie inleiding en een inventaris op kunnen maken. En het mooie daarin vind ik zelf, omdat het nog ook een vrij nieuw informatieobject voor ons is, dat we daarin juist ook proberen te kijken met degene die het Twitter-archief gedoneerd heeft, van hoe kunnen we daar nou eigenlijk een mooie inleiding op schrijven, zodat men weet waar het over gaat. Dat je het ook vindbaar kan maken via de website en vervolgens nu ook in de studiezaal eigenlijk kan gaan bekijken.
Ja, want dat integreert me wel een beetje. Want toen ik begon met mijn carrière, lang geleden, hadden we WordPerfect. Dat is ook een editor. Niemand kent het waarschijnlijk meer. Die moest je op floppies zetten. WordPerfect is niet meer te lezen en die floppies ook niet. Ja. Dat is natuurlijk wel een probleem waar je mee te maken gaat
krijgen. Zeker. En kijk, bestandsformaten die veranderen over de jaren heen. En we zullen dat de komende jaren ook nog wel steeds tegenkomen. Maar kijk, gelukkig wordt er hard nagedacht hoe je in het kader van preservering wel ervoor kunt zorgen. Dat je bijvoorbeeld met open standaarden gaat werken. Zodat je niet afhankelijk bent van een bepaalde viewer of van een bepaald softwareprogramma. Om het materiaal in te kunnen zien. Dus dat zijn oplossingen waar je aan kan gaan denken. Maar je kan ook gaan denken hoe je in het kader van preservering ervoor kan zorgen dat je wel de constante conversies toepast op de bestandsformaten. Om ervoor te zorgen dat het leesbaar blijft. Want ik bedoel, we kennen allemaal de foutmelding bij ons Word-document dat we proberen te openen omdat die niet meer ondersteund wordt. Dan moet je een update gaan doen van je systeem om ervoor te zorgen dat dat nog wel ingezien kan worden. En soms zegt het softwarepakket, dit ondersteunen we echt niet meer. Dan moet je gaan converteren. Dus in dat soort oplossingen probeer je eigenlijk dan te kijken hoe kun je ervoor zorgen dat het materiaal wel verzameld kan worden. Maar ook echt wel toegankelijk kan gemaakt kan worden en ook kan blijven. Want dat is vooral het belangrijkste.
Ja, nou ja, goed. Ik weet toevallig dan, daar heb je open standaard en ook open documenttypen of open dingen voor.
Ja.
Die worden onafhankelijk van leveranciers onderhouden. Dus dat is wel heel belangrijk inderdaad. Ja,
ja zeker. En je ziet ook met open source tooling en software die ook steeds meer ontwikkeld wordt. En ook aangeprezen wordt in de technische wereld, zeg maar. En dat we daar ook proberen te kijken van hoe kunnen we die type tooling ook gaan inzetten voor hoe wij eigenlijk aan het toegankelijk maken zijn.
Ja.
En dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling om te volgen. En kijk, Het lastige tussen aanhalingstekens is dat het een wereld is die nog ontzettend in ontwikkeling is. Ja, dus we kunnen ook niet echt zeggen van hey, dat is de kant die we opgaan. Dus je kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Maar goed, we willen als stadsarchief ook wel een archief zijn waar men materiaal terug kan vinden. Dat ook echt op die manier gebruikt is. Hè? Om weer terug te gaan naar het Twitter-account. Ja, men gebruikt gewoon Twitter. Daar uit men meningen. Hè? Als we kijken naar het overlijden van burgemeester Van der Laan. Ja, er is heel veel op Twitter geplaatst. Nou, dan als stadsarchief kan je dan niet zeggen van nou, dat laten we dan maar links liggen, omdat het een nieuw soort informatieobject is. Nee, dan denk ik dat het juist heel belangrijk is om te zeggen van we vinden het vanuit de gedachte dat we het geheugen van de stad willen bewaren, vinden we het belangrijk om in ieder geval ervoor te zorgen dat het veilig gesteld wordt. En dat we dan gaan kijken van oké, maar hoe kunnen we dan die toegankelijkheid met elkaar gaan realiseren?
Ja, en ook wat er bewaard wordt, daar heb je het net al gezegd. Hè? Want het verleden is natuurlijk, heel veel musea en zo worstelen daarmee. Het is altijd een bepaalde kijk natuurlijk uit het verleden. De witte rijke man, als ik het heel erg nauw maak, is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het is wel een bepaalde kijk in ieder geval. En de vraag is hoe je dat...
Zodra je een kijk gaat bepalen, hè, dan weet je natuurlijk dat je kan nooit iedereen tevreden stellen. Nee. Dus ik denk dat het daarin heel belangrijk is dat je ook vertelt waarom je bepaalde keuzes maakt. Hè, en waarom sommige dingen soms wel een focus krijgen en andere weer niet. Maar het moet wel altijd dienend zijn, vind ik, aan het geheugen van de stad. Hè. We zien dingen gebeuren in die stad en die willen we veiligstellen voor de toekomst. Ik denk dat dat altijd de rode draad moet zijn. Maar soms kan je de focus daarin wat meer verleggen. Hè. Kijk, die rijke witte man waar jij het net over had, daar hebben we al heel veel materiaal van. Daarvan zeggen we niet, nou dat gaan we niet meer doen. Maar we gaan wel zeggen, we doen en die rijke witte man, maar we gaan ook kijken naar die niet westerse migrantengroepen die ook onderdeel zijn geworden inmiddels van dat geheugen van de stad, want dat kunnen we gewoon niet meer ontkennen. En als we representatief willen zijn als archief, dan moeten we ook ervoor gaan zorgen dat die groepen qua materiaal ook een plekje krijgen binnen die collectie. Betekent overigens niet dat we dat in het verleden niet gedaan hebben. Want hoe ik het nu vertel, lijkt het misschien alsof dat het geval is. Dat hebben we zeker wel gedaan. Maar we zien wel dat we daar gewoon veel meer kunnen winnen ook in materiaal dat we verzamelen. Ja. En ik denk dat dat vooral nu de opgave is waar we voor staan. Hè? Dus echt de verbinding gaan leggen met de community archieven die al materiaal verzamelen rondom dit soort onderwerpen. Maar ook gaan kijken, kunnen we op andere manieren verbindingen gaan maken in de stad waar nog meer materiaal verzameld wordt. Nou, Piet Perkament ging de zoldertjes af. Nou ja, je zou dat ook in een moderne variant, zeg maar, kunnen doen. En ik denk dat dat is waar we nu voor staan.
En hebben jullie daar al voorbeelden van? Jij vertelde mij in een vorig gesprek over een Arabische boekhandel.
Ja, nou, dat is natuurlijk echt, als je het hebt over diversiteit in het archief, is dat denk ik echt wel een heel goed voorbeeld. En het mooie is dat het natuurlijk, het is gerelieerd aan mensen met een bepaalde migratieachtergrond in de stad. Maar ook als je kijkt naar de taal waarin het geschreven is, of het materiaal, of een deel van het materiaal geschreven, gewoon Arabische teksten. Mm-hmm. Nou, hoe gaaf is het dat je die teksten toegankelijk kan gaan maken door middel van transcripties, vertalingen voor de mensen. En dat, dat je over 10, 15 jaar dat men onderzoek gaat doen en dat ze zeggen, oh, wat ik nou eens heb gevonden bij het Stadsarchief Amsterdam, ja, dat is uiteindelijk waar je het voor doet.
Ja, want Amsterdam is natuurlijk van oudsher natuurlijk een stad waar heel veel verschillende groepen naartoe gemigreerd zijn en geïntegreerd. Ja, dat is, in de 15e, 16e eeuw was dat eigenlijk al zo, toch? Dat is,
absoluut, ja. Het is historisch heel erg een ontwikkeling die altijd al gaande is geweest. En wat ik wel mooi vond een paar jaar geleden was ook al een project met vreemdelingenkaarten. Dus het jaren 2030, waar veel mensen die de stad binnenkwamen. En dat heeft dan ook weer reacties opgeleverd. Waar iemand dus weer zijn archief van een van de mensen die op die vreemdelingenkaart hebben gevonden, heeft geschonken aan het archief. Dus dat zou bijzonder, juist door die... Ja, door het weer in de aandacht te zetten, komt er ook weer nieuw materiaal binnen. Dus dat ik ook een hele mooie...
Ja. Dat is ook zo. Dus door je focus te verleggen, krijg je ook andere dingen die aangeboden worden.
Ja, dus eigenlijk door het onderzoek soms in de belangstelling te stellen. Door je onderzoek te doen naar je verleden en naar de geschiedenis van je stad, krijg je soms ook weer nieuwe dingen aangeboden. Of dingen die dus ergens nog lagen. En dat is ook heel mooi, vind ik.
Ja. Nou ja, jullie hebben ook in het Stadsarchief hele andere tentoonstellingen. Er is ook nu op dit moment een tentoonstelling over het
de
werkkampen in het Amsterdamse Bos voor Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Vond ik persoonlijk best wel aangrijpend, dat wist ik niet zo. Mm-hmm. Maar dat met foto's en teksten, dat is ook heel erg mooi. Dus het zijn altijd wel een beetje verschillende dingen die jullie laten zien. Misschien is het ook wel even goed om te laten weten dat er ook lezingen worden gehouden. Onder andere door jou, Jan.
Ja, klopt.
Hè? Ik zal het even voorlezen op woensdag 19 april. Dat
is het
hebben we
geweest.
Al gehad. Zondag 14 mei om 3 uur. Dat is jouw collega Erik Smets dat doet.
Ja.
Zondag 11 juni om 3 uur spreker Erik Smets. En 5 juli ben jij ook weer de spreker daarvan, Jan.
Iedereen van harte welkom inderdaad.
Ja. Ja. Het is gratis en vol is vol.
Ja hoor, er passen ongeveer 60 mensen op het Bodenplein en dan zetten we nog wat stoelen bij. Maar daarnaast ook leuk om nog even over de tentoonstelling te lopen. Misschien met inleiding in de achtergrond. En misschien ook nog wel leuk om te... We hebben ook nog een bioscoopzaal, want die is nog niet genoemd. We hebben een echte bioscoopzaal in de Basel. En Cinema Amsterdam, dat is eerst zondag van de maand een samenwerking met AI. En dan is iedere keer een film te zien. En de volgende keer 7 mei. Misschien ook wel leuk om even dat deel van de collectie onder de aandacht te brengen.
Dank jullie wel. In deze uitzending sprak ik met Migisa, sorry, dat zit in mijn hoofd. Victoria's Hoop en Jan de Klerk over het Stadsarchief Amsterdam en over de tentoonstelling van Jan van der Heijden. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries, met dank aan de gasten van vandaag, Migisa, Victoria's Hoop en Jan de Klerk. Techniek Erik Korver.